Ik ben Kieta Heijns en je luistert naar de podcast Energie aan het werk.
Welkom bij je break. Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk. Arjen Bagger maakt alle energie weer in je los. Sluit je aan bij Energy That Works.
Yes, superleuk dat je luistert naar deze speciale aflevering van de podcast Energie aan het Werk met Gita Heijns op het Kennisfestival van Zuid-Nederland. Met Gita ga ik het hebben over aanspreekcultuur. Zij heeft daar een boek over geschreven. En als het een van de taboes is die op dit moment eigenlijk nog wel gaande is in werkend Nederland, is het hoe spreek je elkaar nou aan? We slikken het liever in plaats van dat we men ermee confronteren. En Gita heeft er een boek over geschreven, heeft er onderzoek naar gedaan en kan jou daarbij gaan helpen. Voordat we naar het interview gaan, wil ik je vragen om je wellicht nog eventjes te abonneren op de podcast. Het leuke is dat die sinds kort ook via Spotify te vinden is, dus zoek daarop Energie aan het Werk en dan krijg je gratis gewoon elke keer even een seintje als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. En dan nu het interview met Gita Heijns. We zitten hier bij de batterij van het grootste kennisfestival van Zuid-Nederland in Breda tegenover mij, Gita. En Gita, ja, we gaan het hebben over aanspreekcultuur, dat is een beetje jouw topic. Maar ik heb één bekende vraag waar ik elke podcast interview mee begin. Okay. En dat is: waar ben jij tot dusver het meest trots op in je werk?
Oh jee, wat een grote mooie vraag. Ik denk op het feit dat ik iedere keer weer, ook op mijn 50ste, nog steeds dingen doe die ik nog nooit eerder gedaan heb. Zoals nu deze podcast. Dit is mijn allereerste podcast. En ik ben niet zo gek op microfoons. Ik ben ook niet zo gek op camera's. Maar iedere keer een stapje verder in mijn leren. Ik had ook nog nooit een boek geschreven.
Ja.
Dus ik blijf echt leren. Ja, dat is leuk.
Mooi.
Ja.
Je blijft echt leren. Je hebt een boek geschreven. Ja, ik zei het, verklapt het eigenlijk al een beetje over aanspreekcultuur. Ja. Kan je misschien eerst eens kijken, we krijgen een beetje licht erbij. Dat is ook ontzettend goed.
Ja, we worden in het zonnetje gezet.
Belangrijk, hè? Dat is toch wel, we zitten namelijk op een podium. Dat weten de luisteraars helemaal niet. Maar we zitten op een podium.
Ja, prachtig.
Hier ook goed in beeld. Aanspreekcultuur, hoe kom je erop?
Dat heeft te maken met het feit dat ik eigenlijk al 25 jaar als consultant, trainer, coach in alle soorten bedrijven en organisaties kom. Ziekenhuis, pensioenfondsen, banken, verzekeraars, alles, rijp en groen, alles door elkaar. En ik merkte eigenlijk in al die trajecten die ik begeleidde, dat als puntje bij paaltje kwam, gingen de dingen mis op het niet nakomen van afspraken en het niet bewaken van die dingen die we allemaal met elkaar bedacht hadden. Dus er waren fantastische goede voornemens en iedereen stond erachter en het commitment was hoog, maar soms gebeurde de helft niet. En ik heb me afgevraagd, hoe kan het nou zo zijn dat iedereen vol energie die plannen maakt, maar dat we elkaar er niet aan houden? En dan ben je bij aanspreken. Dus ik ben daar eens onderzoek naar gaan doen. Waarom doen we dat niet?
Ja, ik vind het eigenlijk wel, als je het zo vertelt, heel erg mooi. Want ik had net bijvoorbeeld in de podcast iemand die praat over veranderen. En eigenlijk, ik vroeg dat net ook als dagvoorzitter nog, wie heeft er in zijn organisatie te maken met veranderingen? Alle handen in de zaal gingen omhoog. Ja. Iedereen moet veranderen.
Ja.
We komen vaak wel tot de plannen, maar in het doen, daar gaat het vaak een beetje mis. En terwijl de plannen op zich al wel veelbelovend zijn. Ja. En dan zou juist een oplossing kunnen zijn, die aanspreekcultuur.
Absoluut. Ja. En ik hoor het ook, dat is zo grappig. Ik word vaak uitgenodigd door managementteams die dan zeggen, ja Kieta, help ons. We moeten elkaar meer de maat nemen. We moeten scherper zijn. Hè? We moeten elkaar meer aanspreken. Dus er is wel een soort van behoefte om het te doen, maar we doen het niet.
En waarom is dat?
Daar ben ik dus in gedoken. Ja. En ik ben ook diep in de biologie en psychologie gedoken. En ik heb 6 redenen op een rijtje gezet waarom het zo lastig is. Nou, een van die dingen is, we willen empathisch overkomen. Dat is voor ons mensen heel erg belangrijk. En op het moment dat je slecht nieuws gaat brengen, ben je natuurlijk bang dat dat niet prettig overkomt.
Hè? Ja.
We willen bij de groep horen. Dat is een heel belangrijk. Ik merk vooral in organisaties die een soort van familiecultuur of een hele sterke band hebben.
Ja.
Als daar niet wordt aangesproken, zul jij nooit degene zijn die daarmee gaat beginnen. Je past je aan het gedrag van de groep. We zijn vreselijk bang voor gezichtsverlies. En niet alleen voor dat van onszelf, maar vooral ook voor gezichtsverlies van die ander. Ik heb net bij de lezing een voorbeeldje gegeven. Stel dat je in een overleg zit en een collega van jou is een half uur aan het woord. En je hebt maar een uur. En je besluit, nou, na 35 minuten, het is wel mooi geweest. Ik wil er wel eens wat van zeggen. Dan loop je twee risico's. Dan neem je twee risico's. Namelijk, jouw collega's kunnen je bijvallen en zeggen, wat fijn dat jij dat nou eindelijk eens zegt.
Ja.
Dan heeft die ander gezichtsverlies, hè? Die spreker die 35 minuten bezig was. Het kan ook zo zijn dat die collega's tegen je zeggen, stel je niet zo aan. Dit is een vreselijk interessant verhaal. Het is belangrijk. Nou. Nou, daar gaat jouw gezicht. En dat is altijd kiezen uit twee kwaden. Nou, dat soort factoren spelen mee. We zijn ook erg gericht op korte termijn resultaat. Dat is een andere factor. Dus we houden liever de sfeer nu goed en gezellig. Maar vergeten dat we op termijn daarmee allerlei etterbronnen onder de tafel houden die effectiviteit beïnvloeden.
Ja.
Dus zo'n optelsom.
Ja. Toen ik er nu 4 volgens mij? Heb je de laatste 2 ook nog? Of?
Moet ik even graven. Welke heb ik nog niet gehad?
Ja.
maar ik vertel ze zo vaak, maar dan moet ik even misschien
natuurlijk
erbij pakken.
Maar ik ben wel heel benieuwd naar het complete rijtje nu.
Ja, dat snap ik. Welke heb ik nog gemist? Lijden door angst. Dat hebben we ook vaak niet in de gaten, dat we ons door angst laten leiden. Dus de angst voor escalatie weegt zwaarder dan het verhogen van effectiviteit. Bijvoorbeeld.
Ja.
Dus de risico's die wij inventariseren en in beeld brengen, die geven een zwaarder gewicht.
Onrust. Gaan die negatieve emoties uit de weg?
Maar volgens mij hebben ze zo'n beetje gehad.
Ja. Interessant. En ik kan me nou heel goed voorstellen dat ongetwijfeld heel veel mensen dan denken, ik vind het ook moeilijk om mensen aan te spreken. Sterker nog, ik heb ooit wel eens gehoord in een onderzoek van iemand die op het die onderzoek deed naar mensen op het sterftebed. Dat zijn de 5 doodsovertuigingen, of waar je spijt van hebt als je doodgaat.
Ja.
En er was eentje van dat ik wou dat ik inderdaad had kunnen vertellen wat ik eigenlijk voelde. Mensen durven dat gewoon niet.
Nee.
Hoe kan je daar iets tegenin brengen?
Nou ja, de verklaring zit dus in die redenen.
Ja.
Wat heel erg helpt, denk ik, is het niet zo zwaar maken. Wij maken aanspreken zo groot en dan denken we, dan moeten we een vergadering of een afspraak voor maken. En dan moeten we een vergaderzaal reserveren en dan gaan we een uur zitten. En dan wordt het heel beladen. Hè?
Ja.
Of we verzamelen de hele bubs op tot het beoordelingsgesprek. Nou wordt dat een heel beladen gesprek. Dus ik denk dat het belangrijker is om überhaupt het woord aanspreken te vergeten. Dat klinkt heel raar, hè? Want als je een boek schrijft, aanspreken, gewoon doen. En je zegt, vergeet het woord aanspreken. Maar ik bedoel daarmee dat ik de aan liever zou vervangen door bespreken. En dan wordt het wat laagdrempeliger. Wat mij betreft, en dat is ook een beetje tegendraads, mag je de feedbackregels vergeten.
Want de feedback sandwich methode bedoel je? Of?
Nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel, ik zie en ik hoor, dat doet met mij dit en dat.
Oh,
als je
zus
en zo zou doen, dan gebeurt er puntje, puntje, puntje.
Ja.
En dat zijn de regels. Nou, uit mijn onderzoek blijkt dat 92% van ons die blind kan opdreunen. Maar als je dan vraagt wat is de impact die je maakt, dan maakt maar 20% echt impact met zo'n gesprek.
Mm-hmm.
Dus feedbackregels zijn niet per definitie garantie voor succes.
Nee.
Dus ik vind het eigenlijk belangrijker dat je het zegt dan wat je precies zegt. En het gaat meer over dat je met de juiste mindset het gesprek ingaat dan dat je de juiste stappenplannetjes volgt. Dus ik heb net ook tegen de zaal gezegd, bereid eens een vraag voor die je wilt stellen. Ja, als wij denken, we moeten iemand aanspreken, dan hebben we een heel verhaal. Dan denken we, we moeten zeggen wat die ander anders moet doen. Maar stel eens een vraag.
Ja.
Het kan best zijn dat dat gedrag waar jij je zo vreselijk aan ergert, een reactie is op iets wat jij doet. Zou zomaar kunnen.
Ja. Ja,
dus dan krijg je wat meer een gesprek.
Ja. Precies, dus je moet het niet een soort eenrichtingsverkeer zien, maar op het moment dat jij het idee van, hier moet over gepraat worden, probeer dan niet, want vaak weet je ook helemaal niet de hele situatie van de ander ook nog eens.
Nee, precies. Nee, en ik heb net ook gezegd, gedoe komt er toch, want we zijn vaak bang voor gedoe, we zijn soms bang voor conflict en zeker als het om een leidinggevende gaat, is het helemaal moeilijk om iets te zeggen. De geruststellende gedachte is dat gedoe er toch komt, maar dat als je het niet zegt, er nog veel meer gedoe komt.
Dat is een hele mooie.
Ja.
Als je het niet doet, komt er nog meer gedoe.
Ja, absoluut.
En misschien ook wel juist bij jezelf, want als jij al die emoties binnenhoudt, dan op een gegeven moment spuit het een keer uit.
Ja, dat blijkt ook uit onderzoek. Mensen die zich uitspreken, lopen minder risico op een burn-out bijvoorbeeld. Dat is wetenschappelijk aangetoond. Nou, dat is heel belangrijk.
Ja.
En anderen die wetenschappelijk is aangetoond, dat mensen die zich uitspreken en aanspreken, die krijgen meer respect van collega's, van hun leidinggevende. Nou ja, hoe waardevol is dat? En dat komt omdat mensen beter weten waar jij je grenzen stelt.
Ja. Mooi. Ja. Nou heb ik zelf dat ook wel eens. Hè? Dan denk ik van, ik moet nu even goed zeggen wat ik vind. En dan zit ik in de auto of ik ben onderweg. En dan ga je het in je hoofd ga je het alvast voorbereiden. Hè?
Ja, dat herken
ik. Passeert het een paar keer de revue. En uiteindelijk zit je daar op het moment suprême. En dan komt er iets heel anders uit. Een afgezwakte versie van dat verhaal wat jij in je hoofd had.
Exact.
Wat dan?
Ja. Dat is dat empathisch overkomen. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Het venijnigste stukje laten we altijd achterwegen.
Ja.
Wat je zou kunnen doen op het moment dat het gesprek klaar is en je realiseert je dat, is nog een keer even contact zoeken. Ik heb sowieso, ik pleit ervoor om minstens 2 gesprekken uit te trekken van maximaal 5 minuten. Dus dat eerste gesprekje kan heel kort, 2 zinnen. Hè? En het tweede gesprekje ook.
Ja.
Maar zorg dat je altijd een tweede gesprek hebt. Want het is normaal. Het is zo beladen onderwerp. Het is zo onderschat hoe lastig het is, dat aanspreken. Dus het is normaal dat je daar de tijd voor nodig hebt. Ja, dus het is helemaal niet gek om er nog een keer op terug te komen.
Precies, dus dat is dan de belangrijke tip.
Ja.
Het gevoel moet eruit. En zou heel goed kunnen dat het inderdaad in het eerste gesprek niet is. Dus
er zit wel een maar bij het gevoel.
Okay, ja.
ik ben wel fan van even 1 nachtje erover slapen.
Ja.
Want ik maak vaak mee dat wij bezig zijn om onze irritatie en frustratie bot te vieren op een ander.
Ja.
En dat is geen aanspreken.
Nee.
Dus als jij gaat roepen, je bent een luiwammes, want je zegt niks in het overleg. Ja, daar heeft die ander ook werkelijk niks aan. Dus ik vind het belangrijk dat je jezelf eerst afvraagt, waarom ergert dat gedrag mij zo? En wat zegt het over mij?
Ja.
En op het moment dat je dat doet, zul je merken dat die emoties al een plekje krijgen.
Ja.
En als je dan je realiseert, ja, weet je, dit zegt het over mij, maar ik zie ook effect van dit gedrag bij die en bij die en bij die. Of mijn teamleider onder, hè, dan komt het in een wat groter perspectief. En dan zou je de volgende dag kunnen zeggen, nou ga ik er nu toch echt wat van zeggen.
Ja, mooi.
Maar het kan zijn dat je in dat maken van die selfies, zoals ik het noem, tot de conclusie komt dat je eigenlijk bezig bent om jouw normen en waarden op te leggen aan die ander. Omdat die nou eenmaal anders handelt dan jij.
Dus het zegt
en de
ook
vraag
heel
is,
over jezelf.
Ja, ja, het kan. Het zegt ook iets over jezelf. Je kunt bezig zijn om heel arrogant jouw normen en waarden op te leggen aan iemand anders die dan net even iets anders doet dan jij dat gewend bent.
Ja.
En je plakt er een plakker op, goed of fout. Ja, dus het is belangrijk om dat eerst te analyseren.
Precies. Mooi. Dus heeft ook te maken met niet te snel willen beoordelen.
Ja.
En dus misschien af en toe een pauze in lassen. Ik ooit een mooie methodiek, ik weet die zal je ongetwijfeld ook kennen, is dat je dan als je dan iets wil zeggen tegen leidinggevende collega, mailtje tikken. Mailtje even concept opslaan en de volgende dag terugkijken.
Ja.
En vaak zie je dan al van, nou, misschien zit het toch wat genuanceerder.
Ja. Ja. Dat vind ik een prachtige tip. Die staat niet in mijn boek, helaas.
Voor het tweede boek.
Ja, nee, maar dat is absoluut prachtig. Ik doe het zelf, eerlijk gezegd ook.
Ja.
Dan zorg ik wel dat het e-mailadres er niet in staat. Of voor je het druk je per ongeluk op zend.
Ja.
Maar het is een hele goede manier. En een dag later even lezen. Mijn man is ook een goede manier. Die toetst dan soms even als het heel beladen is.
Ja.
Dat laat ik even zien. Hè? Wat vind jij ervan?
Ja.
Heel goed. Ja.
Nog even de vervolgstapje, want het is natuurlijk niet alleen maar een spel tussen mensen, maar dat zit ook wel in de cultuur van de organisatie, waarschijnlijk in teams, tussen leidinggevenden en teams.
Ja.
Welke rol speelt cultuur in die aanspreken?
Ja, een hele grote. Ja. Ik zie dat start-up organisaties en kleinere bedrijven het vaak wat meer in de haarvaten hebben dan hele grote organisaties.
Mm-hmm.
En dat komt omdat die kleine bedrijven, hè, daar ken je elkaar allemaal. Er zijn afdelingen heel direct van elkaar afhankelijk. Hè. Dus als afdeling A niet levert, zit B in de problemen. Daar zijn de lijnen vaak kort en daar gebeurt het meer. Ik zie dat het in familiebedrijven bijvoorbeeld relatief wat minder gebeurt. Omdat daar de druk om bij de groep te blijven horen nog wat groter is dan in allerlei andere organisaties. Het gedrag van de top is ook heel bepalend. Hè. Dat kan ook heel sturend zijn in cultuur. Als de top de gewoonte heeft om expliciet te laten zien dat er wordt aangesproken, bijvoorbeeld. Hè. Er is een beleidsplan vastgesteld en voor de hele organisatie is heel zichtbaar dat een van de directeuren dat beleid niet uitvoert. Als er dan niet wordt ingegrepen in de top, dan is voor de hele organisatie duidelijk, in de top wordt niet aangesproken.
Ja.
Dan kun je het in de rest van het bedrijf echt vergeten.
Dus leiderschap heeft hier ook weer een hele belangrijke voorbeeldfunctie.
Ja, voorbeeldgedrag is cruciaal, absoluut. Ja.
Ja. Dus als we gaan kijken naar cultuur, naar waarden die nodig zijn in een organisatie, dan begint het eigenlijk, zoals heel veel dingen, ook alweer boven in de organisatie. Maar hoe zorg je in ieder geval dan binnen een team er dan toch voor dat je die aanspreekcultuur met elkaar dan meer gaat creëren? Wat zijn de stappen die je daartoe kan zetten?
Ik dat voorbeeld graag ook. Het is een soort voorwaarde, tegelijkertijd. Pas op dat het geen excuus wordt. Dat zie ik ook vaak. Hè? Dat in organisaties mensen zeggen, joh, maar het directieteam doet het ook niet. Dus wij gaan het ook niet doen. Hè? En dan kom ik bij jouw vraag. Ik vind het echt prachtig als team zelf bedenken. Los van wat er om ons heen gebeurt. Wij hebben er last van dat iedereen onvoorbereid in de vergaderingen zit. En daar gaan we vanaf nu wat aan doen.
Ja.
En dat kun je natuurlijk doen. Dat kun je gewoon met elkaar afspreken. En je kunt ook afspreken, we gaan proberen elkaar er scherp op te houden. Je kunt ook nog afspreken wat legitieme redenen zijn om je niet voorbereid te hebben. Kun je ook nog afspreken. Zo klein kan het zijn. Dus je kunt iedere dag beginnen.
Dus dan moet je eigenlijk van een aanspreekcultuur bespreken, wat je ook al zei, dus van aan naar bespreken gaan.
Ja, en afspreken. Dus afspreken en dan aanspreken of bespreken. Ja. Je mag kiezen. Ja. Ja. Maar eerst afspreken.
Precies, precies. Dan, tot slot, is er dan nog iets waar eigenlijk iedereen rekening mee moet houden als je het hebt over die aanspreekcultuur? Wat zouden we te snel vergeten misschien?
Wat we snel vergeten is hoe onze primaire menselijke drivers ons in de weg zitten. We hebben allerlei redenen om het niet te doen. Zoals hij gaat toch over een jaar met pensioen. Of de tijd is nu niet goed. Of dat team heeft het al zo druk. Dat is heel makkelijk. Dat klinkt beter dan ik spreek jou nu niet aan omdat ik bang ben dat het niet meer gezellig is daarna. Of omdat ik bang ben voor een conflict. Of omdat ik bang ben om jouw gezichtsverlies te bezorgen. Dus ik vind het wel belangrijk dat we regelmatig blijven toetsen. Wat gebeurt er in mijn hoofd en in mijn binnenwereld? En welke hele natuurlijke menselijke drivers zitten mij nu in de weg?
Ja.
Dat vergeten we al te makkelijk. En daarom, om nog even door te trekken. Wat kan helpen, denk ik, is dat we bewuster een kostenbatenanalyse maken. Of een afweging, of een risicobatenafweging. We doen dat nu heel onbewust. Ja. Dus dan schiet het door ons hoofd. Hoe? Conflict, escalatie. En dan doen we het niet. Maar als je daar nou bewust eens een aantal baten tegenover zet, wat het zou kunnen opleveren. Minder energieverlies, meer helderheid, grotere effectiviteit, grotere productiviteit. En je kent daar gewicht aan toe. Dan mag je alsnog kiezen om het niet te doen. Maar heb je het in ieder geval bewust? Is het een bewust besluit? Dat zou al een enorme winst zijn.
Probeer het van het onbewuste naar het bewuste te
doen. Ja, absoluut.
Prachtig. Allerlaatste vraag, Jogita. Wat is de belangrijkste sleutel voor energie op het werk?
Wat mij betreft, maar goed, dat is een heel persoonlijk antwoord, heel dicht blijven bij je persoonlijke drijfveren. Doen waar je hart ligt, doen wat je leuk vindt. En als je mensen om je heen hebt die dat ook doen, dan gaat het als een trein.
Mooi, dankjewel.